Ik wil graag beginnen met het lezen van een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten. Het is geen onbekend gedeelte, uit hoofdstuk 5. En ik lees hem uit de vertaling van de RBG. Galaten 5 vanaf vers 13. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik. Wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. We moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Even voor de presentatie, die laat ik toch maar even zitten. Want normaal heb ik zelf, we hebben wat kleinere gemeenten, daarin bedien ik zelf ook het notebook. Dat gaat dan allemaal goed, maar hier heb ik toch even minder vertrouwen in. Ik denk dat het meer gaat afleiden dan dat het ergens toe bijdraagt. Dus we laten hem lekker voor wat hij is. Groei, dat had ik als thema voor vanmorgen gekozen. En voordat ik mezelf daarop voorbereid, dan denk ik er altijd over na van: wat wil ik bereiken? En wat ik graag wil is jullie aansporen om te ontdekken wat groei bevordert, wat groei belemmert, en je te laten vormen door Gods geest om te groeien. En groei is eigenlijk een wat breder begrip. Je kunt zeggen: groei, dan denken we aan de gemeente moet groter worden, moeten meer mensen bijkomen. En als ik vanuit Weert ga kijken, dan is dat ook zo bij ons. Maar als ik daarna ga kijken wie erbij komen, dat heb ik ook een tijdje geleden heb ik dat ook een keer gezegd. Dan ben ik heel blij met de mensen die er zijn, maar ik ben het meest blij met de mensen die tot geloof komen. Want er zijn ook mensen die uit een andere gemeente komen. En dat is ontzettend fijn en je hoopt dat ze meedragen en meewerken in het werk van de gemeente, in het werk van God. Maar het mooiste is als iemand zijn hart geeft aan God. Dat is een beetje zoals een kind wat geboren wordt. En als je erbij betrokken bent, dan voel je dat ook echt zo. Dat een kind geboren wordt en op mag groeien, dat je die op mag voeden. En zo is dat ook als iemand tot geloof komt. Daar hoop je op, daar bid je voor. En het is natuurlijk Gods geest die het doet, maar het is geweldig als je erbij betrokken mag zijn. Waar ik het vanmorgen niet over wil hebben, is daarover. Het niet over het groeien in de breedte. Maar waar ik het vanmorgen over wil hebben, is het groeien in de diepte. En dat is een heel persoonlijke zaak. Want God wil niet alleen dat mensen, meer mensen toegevoegd worden, dat meer mensen een relatie met hem krijgen, maar vooral ook dat de mensen die een relatie met hem hebben, een steeds hechtere relatie met hem gaan krijgen. En daardoor niet alleen hem eren met hun mond, maar ook met hun leven, zo van alle dag. En als je daarover na gaat denken van: wat is dan groei? Toen dacht ik aan de tijd dat ik net zelf tot geloof was gekomen. En dat was een tijd waarin ik ontzettend veel leerde uit Gods woord. Heel snel toenam in kennis. En dat was, op zichzelf was daar niks mis mee. Ik leerde heel veel en ik genoot, en dat doe ik nog steeds. Ik geniet ervan om te zoeken en echt te onderzoeken in het woord van God. En voor mijn gevoel groeide ik toen heel sterk. En als ik terugkijk, dan weet ik dat ik me toen vergist heb. En dan bedoel ik niet dat het slecht is om kennis op te doen. Daar is niks mis mee. Maar wat ik achteraf zie, is dat het opdoen van heel veel kennis en het heel veel leren en weten niet hetzelfde is als groeien. Dat zijn twee misschien wel heel verschillende dingen. Het ene, kennis, kan groei ondersteunen, maar het is het niet. Aan de Korintiërs schrijft Paulus, en hier heb ik hem in de nieuwe Bijbelvertaling die we bij ons gebruiken. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is hij toch nog niet de ware kennis. Maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. En dan komen we al veel dichter bij wat groei is. Een tijdje geleden ben ik begonnen met twee mannen bij ons uit de gemeente voor wie hun kennen, Ron Penning en Ger van der Bomen. Nou, misschien dat er mensen zijn die hen kennen. Ben ik begonnen om samen te komen en na te denken over leiderschap. En dat doen we dan één keer per maand, vrijdagmorgen, 6:00. Dan beginnen we daarmee met een ontbijt. En dat wordt heel goed door Ger wordt daarvoor gezorgd. En dan zitten we bij elkaar en daarna gaan we nadenken vanuit het woord van God over leiderschap. En terwijl we daar zo mee bezig waren, deden we diezelfde ontdekking. Dat je ontzettend veel met elkaar kunt delen vanuit Gods woord. En dat doen we ook. Het gaat vanuit Gods woord. Maar dat het er vooral om gaat om gevormd te worden. Dat het niet droge kennis is die je opdoet. En dan denk van nou leuk, dat weet ik dan weer. Maar dat het er vooral om gaat om gevormd te worden in je karakter. En dan naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat hebben we heel goed begrepen. En dat proberen we ook met elkaar te delen. En elkaar daarin vooruit te helpen. Het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, uit de brief van Paulus aan de Galaten, daar zien we dat ook mooi terug. Daar spreekt Paulus over de vrucht van de geest. En het bijzondere is, vind ik, dat het daar gaat over een aantal eigenschappen. En ik wil ze nog eens zo lezen. Het is ontzettend bekend, Galaten 5 vers 22, en toch ook weer niet. Het zijn er 9, misschien wisten jullie dat niet eens. Of misschien was je er niet van bewust. En misschien zou je het rijtje niet eens zo op kunnen noemen. Daarom lees ik ze nog een keer. De vrucht van de geest is liefde, is blijdschap, is vrede, is langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er zijn 9 begrippen die ook allemaal gaan over het karakter. Die gaan niet over kennis, die gaan niet over taken, die gaan alleen maar over karakter. De vorming van je karakter. En dat is, ik vind dat prachtig. En Paulus die spreekt daarover een vrucht. En als ik aan een vrucht denk, ja, dan moet je maar een fruitteler voorstellen. Die wil veel vrucht zien en die denkt dan aan groei. Het moet groeien en bloeien. En hoe meer vrucht, hoe beter. En zo is het in het geloof, denk ik ook. En als je gaat kijken naar die 9 dingen, en je denkt ook aan bijvoorbeeld iets wat Paulus aan de mensen in Efeze schrijft, daar schrijft hij, dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Kennis is goed, maar liefde is meer. Soms hebben mensen ontzettend veel kennis, maar ze hebben, ja, zeg het maar zo, een rot karakter. En ik ga eigenlijk veel makkelijker om. Het is veel makkelijker om te gaan. Dat wil niet zeggen dat we die mensen links moeten laten liggen. Met iemand die dan maar wat minder weet. En een fijn karakter heeft. En zelf hoop ik dat ook eigenlijk. Het liefste dat ik een goed karakter heb. Dat hoop ik veel meer dan veel kennis te hebben. En toen dacht ik van hoe kun je nu voor jezelf kijken of je gegroeid bent. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is jezelf langs die meetlint leggen die Paulus hier neerlegt bij de Galaten. Ik dacht bij mezelf, laat ik eens 2 jaar terugkijken. 2 jaar uit mijn leven nemen, ik weet niet, dat mogen jullie ook doen, om gewoon eens terug te kijken en te zeggen, nou, waar was ik 2 jaar geleden? Misschien is er een kind gekomen in die tijd, kun je het daaraan meten? Even weten of heb je ander werk gekregen? Denk eens 2 jaar terug. En vraag je dan eens af of die dingen gegroeid zijn in jou. Daar gaat het namelijk om. Misschien ben je meer te weten gekomen, dat is fijn. Maar als het om groei gaat, gaat het hierover. Dan gaat het erom of je reacties bijvoorbeeld naar andere mensen liefdevoller zijn geworden. Is dat zo? En het gaat erom of je meer blijdschap in je leven hebt. Is dat zo? Het gaat erom of er meer vrede is in je hart. Of er langmoedigheid, of er geduld is. Heb je meer geduld met mensen om je heen? Of je vriendelijker bent geworden? Of er goedheid te zien is? Of je trouwer bent geworden en zachtmoediger? En of je jezelf beter kunt beheersen dan 2 jaar geleden? Dat is wat Paulus hier zegt. Dat is de meetlat waar we ons naast mogen leggen. En als ik daarnaar kijk, ja, dan vind ik dat voor mezelf een behoorlijke eye-opener. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik van wat ben ik echt gegroeid in die karaktereigenschappen. En er zijn dingen, nou, dus zit het wel goed, denk ik. En er zijn zeker ook dingen te noemen als ik voor mezelf kijk naar geduld en zelfbeheersing. Ja, dan is dat niet beter geworden in de afgelopen 2 jaar. En dan mag ik mezelf aantrekken en over nadenken. En vooral ook God vragen om daar wat mee te doen. Als ik dit zo zeg, dan hoop ik gewoon dat je genoeg geschrokken bent van zoiets als je jezelf echt heel eerlijk daartegen aanzet. Als je in de spiegel kijkt en je vraagt je af, wat is dan in mijn karakter gevormd? Dan hoop ik dat je genoeg geschrokken bent om te willen groeien. En niet zo erg geschrokken bent dat je denkt dat God niet meer van je houdt. Want er zijn eigenlijk 2 dingen, denk ik, die daarin ontzettend zeker mogen zijn. God heeft je onvoorwaardelijk lief. Ook al is dit niet zo geweldig gegroeid, dan nog houdt hij van je, ja, met alles wat in hem is. En aan de andere kant wil God niets liever, en dat is ook zeker, dat je groeit. Dat is ook een zekerheid. Een tijdje geleden stond ik bij school. Mijn jongste kind, Joas, die haalde ik erop. Ik had een dag vrij. Mijn vrouw Mirjam moest werken. En ik stond daar aan de poort en ik hoorde 2 moeders met elkaar praten. Ik deed niet echt mijn best om het gesprek te volgen. Nu lacht. Die denkt, je deed wel je best misschien. Denkt u dat? Nee, ik probeerde me er een beetje afstandig van te houden. Maar ja, ze spraken zo luid. En 1 was steeds aan het woord. En wat me opviel was dat ze eigenlijk in alles wat ze zei vertelde hoe ze haar recht haalde. Hoe ze mensen op hun nummer zette. Eigenlijk drukte alles dat uit. En ik kreeg even het vermoeden dat ze net gescheiden was. En dat dat, ja, eigenlijk haar hele leven behoorlijk op zijn kop had gezet. Ik heb er niks van gezegd, want ik denk, nou, als ik wat zeg, ten eerste staan zoveel mensen omheen. Ik denk niet dat het nu veel zin heeft. En daarbij, ik denk dat ik dan ook de wind van voren had gekregen. Dus ik heb het maar gelaten voor wat het is. Maar ik had wel medelijden. Want ik dacht, als je zo elke dag van je leven moet doorbrengen, dan ben je diep ongelukkig. Als alleen maar haat je leven beheerst. Heel anders dan wat hier staat. Als we daarover nadenken en we gaan kijken naar wat wij zijn. Ik heb het net al gezegd, God die zo ontzettend veel van ons houdt. Wat wij zijn, onze positie die we hebben ontvangen in Jezus Christus. Dat hij voor ons aan het kruis is gegaan en daar ontzettend veel betaald heeft voor ons leven. Als je dan weet dat God van je houdt en dat hij wil dat jij groeit en je doet er niets mee, ja, dan is dat als een huis wat je koopt en wat je niet onderhoudt, wat langzaam wegrot, dat is het dan. Of je koopt een heel dure parel. Die man die in Gods woord staat, die alles verkoopt om die parel te kopen. En je gooit hem in zee en je doet er niets mee. Dat is als we de prijs die Jezus betaald hebben links laten liggen en niet willen groeien. Want God, dat zei ik al, die houdt van ons, dat is een zekerheid. En hij wil dat we groeien. En dat is ook een zekerheid. Het staat in Gods woord. En hij zegt het niet voor niets. En als je dat weet, dan mag je denk ik 2 dingen afvragen. 1, wat belemmert groei? En 2, wat bevordert groei? En daar wil ik een klein beetje een antwoord op proberen te vinden. Ik denk dat er ontzettend veel belemmeringen kunnen zijn voor groei. Maar vanmorgen wil ik er 3 uithalen. En de eerste, als ik daarnaar ga kijken, het gedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen, daar begint Paulus: broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkander in liefde, want de hele wet is vervuld in 1 uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Als er iets is wat de groei van ons karakter belemmert, want daar heb ik het nog steeds over, dan is het onze neiging om zelf te bepalen wat we doen en laten willen. Dat is in ons natuurlijke karakter ontzettend aanwezig. Niemand zal mij zeggen wat ik doen of laten moet. Het was ook wat ik in die vrouw hoorde die ik bij school zag en die ik daar hoorde praten. Niemand moet mij iets vertellen, want ik doe wat ik wil. En ik zal ze wel. Adam en Eva die stonden bij de boom van de kennis van goed en kwaad en het leek hun heel aantrekkelijk om daarvan te eten. En de aantrekkelijkheid zat hem vooral voor hun gevoel in het gevolg daarvan. Want, zei Satan tegen hun, je zult als God zijn. Integendeel, zegt hij, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Ik mag doen wat ik wil, want ik weet wat goed en kwaad is. Ik bepaal het zelf wel. Dat leek ze wel wat. Zelf bepalen wat goed en kwaad was. En niet meer gehoorzaam te hoeven zijn aan God. Wat heerlijk. Wat ze voor dat ene moment van dat te denken weggooien, was de mogelijkheid om de beste raadgever om daar naartoe te gaan. Salomo, die de meest wijze menselijke koning was die ooit heeft bestaan, die schreef deze spreuk. Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder. Een keur van raadgevers brengt het tot bloei. Daar zit het al in. Een keur van raadgevers. En hij zegt iets verderop in Spreuken 11 vers 14. Een dwaas denkt hij dat hij de juiste weg gaat. Wie wijs is, luistert naar goede raad. Als we in ons hebben, ik bepaal wat ik doe. Ik ben koning in mijn eigen leven. Dan zetten we meteen een muur om ons heen. Eigen wijsheid, eigenzinnigheid en eigen gereidheid. Ik doe wat ik wil en ik luister naar niemand. Ze moeten niet denken dat ze mij wat kunnen voorschrijven of zeggen. Dan wil God ons kneden en wat hij vindt is geen klomp klei. Maar hij vindt een hart van steen en een karakter van beton waar hij niks meer mee kan doen. En soms hebben we dat. En dat is jammer. Want God, die kan daar niks mee en het blijft onveranderd. Dat belemmert groei. En de tweede die ik wil noemen, dat is angst. En ik denk helemaal niet dat ik compleet ben, want er zijn denk ik nog veel meer dingen die onze groei kunnen belemmeren. Maar angst is denk ik ook een belangrijke. Want Jezus vertelde ons over 3 dienstknechten. Bij het vertrek van hun heer kregen ze, de eerste kreeg 5 talenten, de tweede 2 en de laatste 1. En de eerste 2 die gingen met die talenten aan het werk. En de heer prees hen bij zijn terugkomst. Maar over de laatste staat in Matteüs 25, nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, heer, ik wist dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. We kunnen soms zo bang zijn. En soms zeggen we dan, dat kan ik niet. Mozes zei dat ook. Die zegt tegen God, ik ben geen spreker. Nee, niet mij. En we zijn ook bang om verantwoording af te leggen. Want als God terugkomt, dan zegt hij, wat heb je ermee gedaan? Wat heb je gedaan met je leven? En als we bang zijn om verantwoording af te leggen, om die op ons te nemen, ja, dan stoppen we het in de grond, zoals de laatste slaaf. Hij denkt, nu weet ik wat ik heb. Ik stop het in de grond, want anders raak ik het misschien kwijt. We stoppen ons talent in de grond en ons kop in het zand. En zolang ik heel stil blijf zitten, dan kan er ook niks misgaan. Waar gewerkt worden wordt, worden fouten gemaakt. En als ik niet werk, maak ik ook geen fouten. Uit angst doen we maar niets. En we staan stil. Zo hebben we dan koning op ons eigen, in ons eigen leven zijn. En angst, en het derde wat ik wil noemen, dat is denk ik een ontzettend moeilijke. Ik wil daarvoor een stukje met jullie lezen uit het boek Rut. Uit het eerste hoofdstuk. En wat ik daar, ik lees maar 2 versen. Rut 1 vers 19 en 20. Als ik dat eerst doe, dan staat daar. En ze gingen beide voort totdat zij te Bethlehem kwamen. Toen zij Bethlehem binnenkwamen, geraakte de gehele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden, is dat Naomi? Maar zij zeiden tot haar, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Als je bedenkt wat daaraan vooraf is gegaan, Naomi is naar een vreemd land getrokken. Naar Moab, samen met haar man en 2 zonen. En die twee zonen, die zijn daar getrouwd. Ja, en dan slaat eigenlijk de ellende toe. Haar man sterft en haar zonen sterven. En dat gebeurt in een vreemd land. En als we dit lezen, we hebben misschien wel eens de neiging om te denken van... Ja, Naomi, je bent wel erg negatief. Ik vind niet dat we daar zo over moeten denken. Als je leest wat Naomi overkomen is, dan is dat heel erg. Dan is dat nogal wat om in een vreemd land te zitten. En eigenlijk alles wat je vertrouwd is, in dat vreemde land, je man en je zonen kwijt te raken. Dat is de situatie van Naomi. En dan komt ze terug en dan zegt ze dat. En Naomi, dat kan vertaald worden met de gelukkige. En daarom zegt ze dat ook. Ze zegt, ik ben helemaal niet gelukkig. Noem mij maar Mara, want dat is de bittere. Ik ben verbitterd. En Naomi is ook verbitterd geraakt. En ze geeft eigenlijk God de schuld. Want ze zegt daar, ja, de Almachtige. Die heeft mij dat aangedaan. Die heeft mij veel bitterheid aangedaan. Dat is de situatie waarin Naomi zit. En ik vind niet dat we daar, ja, wat ik al zei, dat we daar heel negatief tegenaan moeten kijken. Het is heel begrijpelijk eigenlijk dat haar dat overkomen is. Ze had ontzettend veel meegemaakt. En haar reactie lijkt op die van heel veel mensen die veel hebben meegemaakt in hun leven. Die lam geslagen of vreselijk opstandig zijn. En ze hebben besloten, ik doe niks meer. Ik blijf in mijn verdriet. En waarom ik dat zo moeilijk vind is aan de ene kant snap ik zo goed dat Naomi zo neergeslagen is. En wat ik dus ook niet wil zeggen is dat iemand die verdriet heeft en moeilijke dingen heeft meegemaakt, dat hij daar maar even simpel overheen moet stappen. Dat bedoel ik ook helemaal niet. Maar wat ik wel wil zeggen is dat Naomi eigenlijk bleef hangen, besloten had te blijven hangen in haar verdriet. Zij van, hier ben ik. Ik ben niet meer Naomi, ik ben Mara en dat ben ik voor de rest van mijn leven. En daar houdt het mee op. Wat heb ik nog te verwachten? Het erge daarvan is dat God niet de problemen voor Naomi helemaal oplost. Hij geeft niet haar man terug of haar zonen. Maar hij kan wat doen in het lot van haar leven. Net zoals hij dat bij Job heeft gedaan, doet hij dat ook hier door Rut heen, haar schoondochter. Alle energie is uit haar geslagen. Ze is echt lam geslagen. Ze kan niets meer. Ze pakt het niet zelf meer op. Ze heeft iets van buitenaf nodig om haar weer op het goede spoor te zetten. En God heeft een antwoord op dat verdriet. Niet door de situatie te veranderen, maar door haar te troosten in haar verdriet. En wat zo jammer is, als mensen zeggen, nu ben ik tot hier gekomen en ik heb verdriet, dat ze zich niet laten troosten door God, terwijl die trooster is. En dat kan onze groei belemmeren. Ik vertel dat ook omdat ik echt bij ons in de gemeente een aantal mensen zie die daarmee kampen. Die zo geslagen zijn door het leven. En ik vertel dat ook op die manier omdat ik ook weet dat het heel erg is wat ze hebben meegemaakt. En soms kan het zijn dat iemand iets minder ergs heeft meegemaakt, maar dat het voor diegene zo een druk op zijn leven heeft gelegd of op haar leven. En ik zie dat en ik zie hoeveel moeite het kost om dat los te laten en verder te komen. Ze staan stil omdat ze daarin blijven hangen. En ik begrijp het zo goed en ik vind het zo jammer. Omdat God zoveel meer heeft voor hun in petto. In al die dagen van hun leven nog. Ik denk dat zijn drie heel belangrijke dingen die onze groei tegen kunnen houden. Eigen gereidheid, dat is er één. Angst, maar ook onverwerkt verdriet. En wat bevordert dan onze groei? Ik denk het allereerste wat we nodig hebben is dat we het verlangen hebben dat God die belemmering uit ons wegneemt. We kunnen ontzettend ons uitstrekken naar groei, maar zolang we die belemmeringen laten bestaan, zolang we zeggen van nou, toch blijf ik wel koning in mijn eigen leven, ja, dan kan God daar niet veel mee. En als we zeggen, ik stop het in de grond, ik wil wel groeien, maar ja, het mag niet wat kosten, want ik wil het gewoon weer terug kunnen geven, dan kan God daar ook niks mee. En als we zeggen, ja, ik heb gewoon te veel meegemaakt, God moet niet meer van mij vragen om iets te doen, ja, dan kan God daar ook niks meer mee. Eerst moeten we die dingen uit ons leven weg laten nemen. Daar gaat het nou net om. Soms kunnen we ons dan, als we tot de conclusie komen van ik wil geen koning meer worden in mijn eigen leven, geen koning meer zijn, ik zal het onder een ijzeren discipline brengen. Dat kan de neiging zijn. om te zeggen, ik dwing mezelf in een keurslijf en ik doe precies wat God van mij vraagt. Niet meer ik bepaal wat goed of kwaad is. Niet meer ik heb gegeten van die boom van kennis en goed en kwaad en ik weet het wel. Maar God weet het en dan alles doen om God te behagen. Alle wetten en regels, want dan kan ik God dienen. En dat is het niet. Het is Gods geest die groei geeft in ons leven. Hij moet in ons dat tot stand brengen. Het is niet dat ik door ijzeren discipline dat kan bewerken, want dan ben ik nog steeds koning over mijn eigen leven. Als ik dan nog bepaal, kijk, dit heb ik zelf gedaan. Kijk hoe ik me aan die wetten en regels heb gehouden. Als dat de reactie is om geen koning meer te willen zijn over je eigen leven, dan is dat niet de goede reactie. Laat Gods geest het doen. Openstaan voor Gods geest. Of we houden ons elke dag voor, je hoeft niet bang te zijn. Je mag het leven instappen. We proberen de angst te overwinnen en ons leven weer zelf in de greep te krijgen. En dan komen we tot de ontdekking, dat helpt niet, want die angst zit heel erg diep van binnen. Dat gaat ook niet helpen. Of als we verdriet hebben, dan stoppen we het weg. We rennen door. We verliezen onszelf in allerlei activiteiten, ook in de gemeente en in ons werk. We stoppen het diep weg en niemand mag het weten. En niemand komt het ook te weten. En we houden onszelf voor, ik heb mijn leven op de rit. Net of Naomi komt terug en die zegt, er is niks gebeurd. Ik ben hier, ja, dat is, een vriendin heb ik meegenomen en ik kom hier wonen. En man en zonen, goed, ik ben er overheen gestapt. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Want dan ontkennen we het verdriet wat in ons leven zit. We mogen daar heel eerlijk in zijn. Dat we worstelen met dingen die we zo graag onder controle zouden krijgen. Dat het, Galaten 5 vers 22, ons niet zo makkelijk afgaat. Want dan kan God er wat mee. En we mogen zeggen dat we bang zijn. Er zijn velen die dat in de Bijbel ook doen. David schreeuwt het uit. En ook anderen draaien daar niet omheen. Met vrezen en beven, zegt Paulus. Dan zijn we eerlijk naar God toe en kan God er wat mee. En we mogen zeggen dat we verdriet hebben, want dan kan God troosten. En als Jezus ons ziet worstelen soms met ons leven, terwijl we geen millimeter vooruit komen en eigenlijk alleen maar gefrustreerd raken, dan denk ik dat er maar dat ene kortste vers in Gods woord, Johannes 11 vers 35, Jezus weende. Ik denk, dat is wat dan gebeurt. Wie God vraagt om de belemmeringen weg te nemen, en wie op de knieën gaat en roept naar de Vader, die mag zien dat God dat antwoordt op ons verdriet. Op ons koningschap over ons leven, onze eigen wijsheid. Maar ook onze angst allang gegeven heeft. In Jezus Christus. Zijn vrucht kan in ons groeien. En die kan ons leven weer zin geven. Wat misgegaan is, Adam en Eva die aten. En alles wat ze van nature als karakter hadden, van God gekregen, was weg. Ze werden teruggeworpen en als je ook het eerste gesprek ziet daartussen hun, dan zie je dat al die dingen kapot zijn gegaan. En hier wil God het weer teruggeven, als je wilt. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. En David schreef ineens in een van zijn psalmen, toen beleed ik mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. En iets verderop, een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Psalm 32. Wie zijn zonde beleidt voor God, mag altijd op vergeving rekenen. En wat een last kan er van je afvallen als je niet meer koning over je eigen leven hoeft te zijn. Dan komt er ruimte om te groeien en om iets moois te laten maken van je leven. En als we bang zijn, dan mogen we troost putten uit de woorden van Johannes. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. We hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als de dienaar had geweten, die dienstknecht met die ene talent, hoezeer zijn heer van hem hield, dan had hij het risico genomen. Dan had hij gedacht, wat kan er eigenlijk misgaan? Als mijn Heer terugkomt en ik heb alles gegeven wat ik had. En het was minder geworden dan ik had gehoopt. Dan nog zou Hij van mij houden. Als we dat bedenken, dan durven we het risico wel aan. Hij laat ons niet vallen. Hij heeft je lief. Hij geeft je alles wat nodig is om te groeien, om te leven en om hem te dienen. En het mooiste van Gods liefde is dat we het niet hoeven te verdienen. Dat we het onvoorwaardelijk van hem krijgen. En Johannes maakt dat duidelijk. En wie kapot is van verdriet, die mag uitkijken naar de troost die Gods geest geeft. Vanmorgen heb ik dat in het gebed ook gehoord. Dat vond ik zo prachtig, omdat het aansluit bij wat ik hier zeg. Dat God wil met dat verdriet wat doen. En die wil er weer heelheid in brengen. Die neemt niet alles meteen weg. Maar die wil ons hart vrede geven en rust. Zoals het in Galaten staat. Troosten. En het bevorderen van groei is eigenlijk heel simpel iets. We hoeven maar naar een plan te kijken om dat te begrijpen. Vanmorgen toen we even aan het bidden waren, Milton, had je het ook over aren. Een graankorrel die moet sterven in de grond om daarna vrucht te dragen. En dat is wat er moet gebeuren. Als je naar die plant kijkt, dan is het de zon die het verwarmt en de regen en de grond die het voeding en vocht geven. En de boer doet er niets aan. Je kunt aan een plant trekken wat je wilt, maar hij wordt niet hoger daardoor. Hij groeit omdat er kracht in van binnenin zit. We mogen drinken van het levende water en eten van het levende brood. En elke dag kunnen we bidden en putten uit de rijkdom van God. Uit die geest die dat in ons wil leggen. Het enige wat we moeten doen is beschikbaar zijn om Gods geest in ons werk te laten doen. Dat is eigenlijk het enige wat we kunnen en hoeven te doen. Leven door Gods geest. Wie zo ontzettend dicht bij God leeft en zijn of haar moeite in zijn machtige hand legt, dat kan niet anders, dan komt de groei in ons leven. En dan kunnen we over 2 jaar misschien naar diezelfde 9 begrippen gaan kijken. En dan niet zeggen, ik ben in kennis toegenomen. Dat is ook fijn, dat heb ik al gezegd. Maar dan gaan zien dat we liefdevoller zijn. Gaan zien dat al die 9 elementen van ons karakter gevormd worden. Ook al ben je misschien van nature verschrikkelijk ongeduldig, dat God ook daarin met je aan de slag kan gaan. En dan komt er iets geweldigs tot stand, ook in jouw leven. Amen. Laten we met elkaar bidden. Vader, als we zo die woorden lezen, dan heb ik er zo vaak overheen gelezen. Omdat het zo bekend is. Galaten 5, vers 22. Heer, en ja, als we onszelf echt daartegen afzetten. En dan zien, Heer, ja, wat er nog mag gebeuren in ons leven. Vader, en als we dan tegelijk bedenken dat we dat mogen doen al wandelend in uw liefde, in uw licht, Heer. Dat het nooit tot afwijzing zal leiden, Heer, maar dat er alleen ook bij u een verlangen is. En zo schrijft u het ook in uw woord, Heer. Zo maakt u dat in alles ook duidelijk, dat we groeien. Heer, dan wil ik eigenlijk niet anders meer dan ook hierin mijn leven elke dag opnieuw in uw hand te leggen. En ik wil u bidden, Heer, dat we dat allemaal willen. Heer, dat we allemaal het verlangen hebben om te groeien. Of we jong zijn, Heer, en nog een leven zo normaal gesproken voor ons hebben. Of dat we ouder zijn en een leven achter ons hebben, misschien wel met heel veel verdriet, Heer. Ik wil u ook echt bidden dat u dan troost wilt geven. Heer, dat u ons ook wilt helpen om ook open te staan voor die troost. En niet ja, onszelf echt aan dat verdriet vast te keten, Heer. Heer, ik wil u bidden dat u dat in ons aller harten wil doen zo. Heer, daarvoor vragen we uw zegen. Heer, zegen over de levens van ieder van ons. Heer, ook die van mij. Maar ook die van al mijn broeders en zusters hier. Heer, wilt u dat geven? Zo wil ik u dat bidden, Heer. En dat kan ik alleen uit genade, Heer. Door wat Jezus Christus heeft bewerkt, Heer. We willen op uw Zoon lijken. Heer, zo wil ik u dat bidden in zijn naam. Amen.